onze hulpgemeenten en ook onze verwachting in dit avontuur is in de naam van Hem die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit, maar dan ook nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer, in en door de werking van die machtige Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten hoor. Goedenavond gemeente in Enschede. Wat zegt u? Goedenavond. Het is altijd fijn om elkaar voor het eerst te ontmoeten en dan moet je eigenlijk ook even je eigen voorstellen. Nou, ik ben broeder Reitsma, evangelist Reitsma uit Wezep, dat is net onder Zwolle. Geboren en getogen in die mooie plaats Hilversum en gewerkt bij de NOS, Nederlandse Omroepstichting. Toen ik met reorganisatie wegging, was ik 50 jaar. In die tijd kregen we de splitsing tussen het NOB en de NOS. Van de 3300 medewerkers bleven we nog met zo'n kleine 600 in de NOS zitten. In 1993, op mijn 50ste jaar, mocht ik naar huis. En toen begon het. Toen werd ik eigenlijk die reizende evangelist. Een predikant aan het begin van de 80e jaren die zei tegen mij: jij moet de weg naar de kansel gaan. En dan krijg je zoiets van: wie zegt dat? Nou, dat vind ik. Nou, dat vind ik niet. En zo ging dat nog een poosje door. Hij zei: maar ik heb wel een afspraak gemaakt over een half jaar in mijn gemeente. Dus ga maar een preek maken. Wel, lieve mensen, zo is het gekomen en zo is het gegaan en God werkt. God wil ons allen inzetten om die rijke boodschap door te geven. Zo mag ik vanavond u dienen met dat heerlijk evangelie. U heeft even een beetje een indruk. Ik kan natuurlijk nog veel meer vertellen, maar daar ben ik niet voor gekomen. We gaan vanavond het woord van God openen. En ik stel voor dat we met elkaar dat prachtige lied 94 zingen als inleiding op het gebed en op de voorbeden. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Lied 94. Laten we het met elkaar biddend zingen. Thank you. Gemeente, broeders en zusters, ik stel voor dat we met elkaar een ogenblik hebben van een stil en ook een persoonlijk gebed. Daarna wil ik u graag voorgaan in het gebed en in de voorbeden. Laten we in die stille momenten tot God gaan. Almachtige en liefdevolle Vader in de hemel, zo mogen we vanavond komen met de woorden van dat prachtig lied in ons hart. Zo mogen we komen vanuit de stilte voor uw heilig aangezicht. En Heere, wij willen u vragen, wilt u ons zo vanavond zegenen? Van de jongste tot de oudste. Wilt u zelf vanavond persoonlijk door de rijen gaan en ons aanraken? Want u heeft woorden van eeuwig leven. En dat woord, dat hebben we nodig voor elke dag. Geestelijke zuurstof in een donker wordende tijd. Heer, als we zo vanavond die zegen vragen over deze dienst, dan bidden we voor kerken en kringen waar in uw naam, die nog in uw naam samenkomen, ook op deze uw dag. Wilt u over het ganse rond der aarde mensen samenbrengen, rondom uw woord en uw getuigenis. En dat die boodschap mag klinken, zodat het de einde der aarde haalt en bereikt. En we danken u, Vader, dat we dat levende woord van u hebben. Dat we het mogen meenemen straks van hier, dat we een getuige mogen zijn op de plaats waar u ons heeft gesteld. Dat we dienstbaar zijn, ook onze oudere broeders en zusters. Wat kunnen ze nog veel betekenen door de handen te vouwen en te bidden. Als een muur rondom uw gemeente. We dragen vanavond onze zieken bij u en aan u op. Heer, we hebben het gehoord vanavond, ook over ernstig zieken. Wilt u zelf bij ze zijn? In die momenten, misschien wel momenten van afscheid. Heer, u alleen kunt ze aanraken. Wij bidden voor alle die het moeilijk hebben naar ziel en lichaam beide. We dragen ze aan u op, de rouwdragende en de stervende. Wij bidden u voor een wereld in nood. Maar het is wel uw wereld. En u zult ook deze wereld opeisen. Het is uw schepping. En we danken u dat in datzelfde machtige woord van u de woorden staan dat u gekomen bent. Om mensen te redden. Voor de eeuwigheid. En zo mogen we het weten dat we als pelgrims op weg zijn naar uw toekomst toe. En al de tekenen van onze dagen zeggen ons zo duidelijk, u komt. Uw voetstappen zijn waarneembaar. U roept ons op, voor het eerst of opnieuw, te luisteren naar de klanken van dat rijke evangelie. Als we zo uw woord openen, Heer, wilt u dan zelf, door uw Heilige Geest, die over dit woord heeft gewaakt, harten openen, zodat we vanavond niemand zien dan Jezus alleen. Wij bidden u dit en wij vragen u dit in de naam van Hem, die is, die was en die komen zal. Amen. Gemeente, broeders en zusters, ik wil vanavond met u Gods woord openen en ik wil u enkele versen lezen uit de prachtige profetie van Jesaja. Ik lees met u uit Jesaja. U weet wat de naam Jesaja betekent? Roept u eens wat? Bijbelstudie en bidstond is de motor van de gemeente, weet u nog? Yahweh is redding. Of Yahweh redt. Het was de zoon van Amos. Ik ga het maar even vertellen. Het was een zoon van deze Amos. En deze Amos was weer een broer van koning Amasja. Geboren waarschijnlijk in Jeruzalem. Van koninklijke bloede. Hij was archivaris en biograaf. Secretaris en opvoeder van koning Hiskia. De vrouw van Jesaja noemde hem profetes en ze hadden twee zonen. En Jesaja had vrij toegang tot het koninklijke hof. De opdracht die God Jesaja gaf was eigenlijk veelomvattend. Jesaja moest waarschuwen en het gericht aankondigen. Hij mocht troost verschaffen. Denkt u maar aan die prachtige woorden in Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zegt u God. Jesaja heeft ongeveer 55 jaar geprofiteerd, heeft veel meegemaakt. En wel van 640 tot 686 voor Christus, onder vier verschillende koningen. Uzzia, Jotam, Ahaz en Hiskia. En zijn bediening, dat staat er ook zo prachtig bij in de profetie, begint bij het sterfjaar van koning Uzzia. Israël had in die tijd te maken met heidense machten, heidense grootmachten, zoals we vandaag ook nog grootmachten kennen. Denkt u maar aan dat beeld van Daniël. Door alle eeuwen heen hebben die machten gestreden om macht en eer. Dat is niets nieuws onder de zon. De voornaamste macht in die tijd van Jesaja was dat Assyrische Rijk. Daar hoog in het noorden, met Nineveh als de hoofdstad aan de oevers van de Tigris. En de bedoelingen van Assyrië was om al die kleine staten binnen zijn invloedssfeer te halen. Dan heeft u even een klein beeld van de tijd van Jesaja. Ik lees met u uit het 63ste hoofdstuk en let u op, want ik noem elke keer wat versen op vanwege de tijd. Ik begin bij Jesaja 63, het zevende vers. Het gebed van een boeteling. Ik zal de gunst bewijzen des Heren vermelden. Ik zal de roemrijke daden des Heren naar alles wat de Heren ons heeft gedaan en naar de grote goedheid jegens het huis Israël, welke hij het heeft betoond naar zijn grote barmhartigheid. Vers 10. Maar zij waren wederspannig en bedroefden zijn heilige geest. Daarom veranderde hij voor hen in een vijand. Hij zelf streed tegen hen, maar hij dacht aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan zijn volk. Waar is hij die de herder zijner kunde voerde uit de wateren? Waar is hij die zijn heilige geest in hun binnenste gaf? Die zijn luisterrijke arm de rechterhand van Mozes deed gaan, die voor hen de wateren kliefde om zich een eeuwige naam te maken. Vers 15. Schouw uit de hemel en zie uit uw heilige, luisterrijke woning. Waar zijn uw ijver en uw machtige daden, uw innerlijke bewogenheid en uw ontferming hebben zich jegens mij niet laten gelden? U bent toch onze vader? Want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, Heere, zijt onze vader, onze verlosser. Van oudsher is uw naam. Waarom liet gij ons afdwalen, Heere, van uw wegen en verhardet gij ons hart, zodat wij u niet vreesden? Keer weder ter wille van uw knechten de stammen van uw erfdeel. Voor een korte tijd is uw heilig volk in het bezit daarvan geweest. Onze tegenstanders hebben uw heiligdom vertrapt. We zijn geworden als degene over wie gij van ouds niet hebt geheerst. Over wie uw naam niet is uitgeroepen. We lezen verder in 64. En dan komt Jesaja tot dat wonderlijke gezegde. Hoort u maar in dat eerste vers. Och, dat gij de hemel scheurdet, dat u nederdaaldet, dat voor uw aangezicht de bergen wankelen, zoals vuur rijsthout in vlam zet, zoals vuur water doet overkoken om uw tegenstanders uw naam te doen kennen, zodat de volkeren voor uw aangezicht sidderen, daar gij geduchte daden verricht, die wij niet verwachten, dat gij nederdaaldet, zodat de bergen voor uw aangezicht wankelden. Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord, noch vernomen. Geen oog heeft gezien een God buiten u, die optreedt ten behoeve van wie op hem wacht. Gij komt hem tegemoet, die met vreugde gerechtigheid doet. Vers 8. Maar nu, Heere, gij zijt onze Vader, en wij zijn het leem. U bent onze vermeerder, en wij allen zijn het werk van uw hand. O Heere, wees niet bovenmate toornig en gedenk niet altoos de ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk en uw heilige steden zijn tot een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een wildernis. Ons heilig en luisterrijk huis, waar onze vaderen u loofden, werd een prooi der vlammen. Al wat ons dierbaar was, een puinhoop, zult gij hierbij inhouden, o Heere? Zult gij zwijgen en ons bovenmate verdrukken? Ik lees met u nog enkele versen uit het Johannes-evangelie. En wel uit Johannes 1. Johannes hoofdstuk 1, de versen 14 tot en met vers 18. Ik lees met u nog enkele versen naar het Johannes-evangelie hoofdstuk 1, de versen 14 tot 18. In Jesaja hebben we gelezen, of Heere, dat gij de hemel scheurdet en nederkwam. En hier, aan het begin van het Johannes-evangelie, daar schrijft Johannes deze prachtige woorden in vers 14. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren des vaders, vol van genade en waarheid. Johannes, dat is Johannes de Doper, heeft van hem getuigd en heeft geroepen zeggende, deze was het van wie ik zeide, die na mij komt is voor mij geweest. Want hij was eer dan ik. Immers, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, zelfs genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Broeders en zusters, gemeente, tot zover onze schriftlezingen. En zalig bent u als u dat woord van God hoort, het bewaart in uw hart en er ook uit leeft. Wij willen met elkaar nog een prachtig lied zingen en onder het orgelspel krijgt u gelegenheid voor de eerste collecte die bestemd is, heb ik begrepen, voor de gemeente. De eerste collecte onder het orgelspel. En we zingen dan met elkaar van lied 893. En u heeft het al begrepen. Het is uit de bundel van Johan de Heer. En we zingen het voor de Heer. Thank you. Ja, broeders en zusters, dat zijn liederen. Hè? Je zou zo door kunnen zingen, vindt u niet? Dat zijn geloofsliederen. Dat zijn liederen die het hart gaan raken. Dat zijn liederen die we nodig hebben in een donker wordende tijd. Hoe hebben we het ook alweer gelezen? Hoe zei Jesaja het ook alweer? Hij spreekt tot God geweldige woorden. Je zou het maar durven zeggen. Ik zou eigenlijk deze woorden nog vanavond eens willen onderstrepen. Och, dat u de hemel scheurde en dat u nederdaalde, zegt hij in Jesaja 64, het eerste vers. Gemeente, broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus. We hebben het samen gelezen. En we zien een man in diep gepeins verzonken. De grote profeet die voor God klein is, bidt. Jesaja, de grote profeet van het Oude Testament. Jesaja, zou je kunnen zeggen, de man met de hoge roeping. In opdracht van God spreekt die woorden van God, profiteert. Door heel de Bijbel klinkt als het ware de nagalm van dat prachtige engelenlied, driemaal heilig. Driemaal heilig is de Heere der Heerscharen. En dat heeft Jesaja gehoord aan het begin van zijn profetie. Aan het begin van zijn roeping. Jesaja 6, vers 3. Jesaja mag ook optreden als een ziener. We kennen een aantal zieners in de Bijbel. Denkt u maar aan Daniel aan het Hof van Babel en Johannes op dat eenzame eiland Patmos. Wat hebben die mensen gezien? Ze hebben over de eeuwen heen geblikt. En we hebben hun verslag in die prachtige Bijbel opgetekend. Jesaja is ook zo'n ziener. Hij mag ons alle laten zien van Gods wegen. Hoe 7 eeuwen later op de uitspraak. Och Heere, dat u de hemel scheurt. Dat daarop volgt Bethlehem. Gogota. Dat gebed werd als het ware nog sterker, want God komt zelf. God komt zelf naar deze aarde toe. Hij scheurde de hemelen daar in Bethlehem Ephrata. Hij gaf het kostbaarste. Hij gaf zichzelf. Hij gaf zijn zoon. Hoe dieper, broeders en zusters, hoe dieper je graaft in die machtige goudmijn van dat woord van God, dan wordt het je steeds duidelijker. Gods woorden vertellen ons, spreken ons van hoop. Spreken ons van uitzicht. Wij hebben een hoop. We hebben een toekomst. Het 64e hoofdstuk uit het boekje Jesaja voert ons als het ware naar de laatste periode van de Babylonische ballingschap. Van dat Joodse volk. Van het tweestammenrijk. Want weet u, in 597 gingen ze dus richting Babel. In 722 voor Christus was het 10-stammenrijk al van de aardbodem weg. Weggevoerd naar Babel, wat niets anders betekent als verwarring. En Jesaja zegt het ook, dat volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht. Israël heeft zijn roeping om in de wereld dat lichtdragende volk te zijn. Ze zijn het kwijtgeraakt. Ze hebben het verwaarloosd. Ze zijn waardeloos omgegaan met Gods belofte. Hoe zegt Paulus dat later in een brief aan de Korinthe? Hij waarschuwt de gemeente om vooral te blijven bij dat woord. Anders vervallen we in diezelfde fout. Sterker nog, de tijden der heidenen zijn begonnen bij het wegvoeren van het tweestammenrijk. En dat zal doorgaan. Kunt u me volgen? Dat zal doorgaan tot aan de laatste jaarweek waar we op wachten. Want de volgorde kent u. Het eerste wat er te gebeuren staat is de opname van de gemeente. En als de gemeente weg is, de gemeente die zo'n 2000 jaar de boodschap mocht uitdragen, weet u nog van dat zendingsbevel in Matthäus 28, gaat dan heen, maakt al de volkeren tot mijn, enzovoort, enzovoort. Dan komt Israël weer in de picture. Dan neemt God als het ware de draad weer op met Israël. In die laatste jaarweek, dan is de gemeente weg. Oh, ik moet even een stapje naar buiten nemen hoor, ik kan er niks aan doen. Maar dat volk van Israël, dat zal straks met die 144.000 die wereld intrekken ten tijde van de grote verdrukking. En dan staat er in onze Bijbel, dan zal er een schare zijn die niet te tellen is, die tot geloof komt. Want weet u, die bruiloftszaal moet vol. De tempelstad, we gaan even terug, de tempelstad Jeruzalem is met haar inwoners toen door koning Nebukadnezar vernield. Het licht van God op de tempelkandelaar is weggenomen. Het volk is weggevoerd naar dat verre vreemde Babel, naar Irak. Van de lichtstad Jeruzalem naar het Babel van de verwarring. Zo zijn vandaag veel mensen afgedwaald. Van het licht zijn ze terechtgekomen in pure duisternis. Kijk maar naar de samenleving. O, we zien ze daar in gedachten zitten aan de stromen van Babel, bij de Rivers of Babylon. Babel met de hangende tuinen, Babel met haar pracht en praal, zoals alleen het oude Oosten dat kon. Babel, de overwinnaar over alle volkeren van de toenmalige wereld. Babel, de overwinnaar van Jeruzalem, want ze lieten het als een brandende puinhoop achter. Gods tempel verwoest. Wel, dat alles ziet de profeet. Hij ziet het voor ogen gebeuren. En Jesaja, let u eens op, hij bidt. Hij bidt voor zijn volk. Dat ondanks alles Gods volk blijft. En dat gebed, broeders en zusters, leest u thuis nog eens na, is de meest aangrijpende gedeelte in de Bijbel. Het is dat boetegebed, waarin Jesaja vraagt om vergeving. Het is een gebed om redding voor het volk. Jesaja begint zijn gebed met dankzegging en lofverheffing. Hoort u maar, ik zal de gunst bewijzen van de Heer vermelden. Hij roemt en prijst de grote daden van Israëls God. Uit het verleden, als een springplank naar dat sombere vervolg dat nu komt. Het valt op hoe de Heere hier als een vader wordt aangeroepen. Want Jesaja zegt het al in het Oude Testament, u bent toch onze vader? Niet voor niets wordt dit gebed onze vader van het Oude Testament genoemd. Jesaja pleit hier op de vaderliefde van God. Hij zoekt zijn troost in die sterke hand van God. Mag ik u vanavond eens persoonlijk vragen, waar zoekt u uw troost? Vandaag? U mag het zeggen in uw hart. Als Jesaja God heeft aangesproken met de kroon van die heerlijkste namen, Vader, dan krijgt dat gebed die diepe vertrouwelijke toon. Het lijkt wel of Jesaja in eerste instantie God gaat verwijten. U bent toch onze vader? Waarom, o God, heeft u ons dan zo doen laten afdwalen van uw woord? Voelt u, broeders en zusters, vrienden, hoe ook Jesaja met dit onbegrijpelijke probleem worstelt? Hij roept God als het ware hier ter verantwoording. Hij roept God om rekenschap af te leggen. Gij liet ons toch dwalen? Kent u dat in uw leven? Net als Jesaja, hij is moedeloos, hij is terneergeslagen. Hij laat de moed zakken, hij is van binnen zo intens verdrietig. Ook kennen we dat ook niet, als het leven zo ineens op je valt, op je neerstort. Je was toch zoveel van plan en het leek allemaal zo mooi en we hadden het goed voor elkaar en we hadden het goed berekend en dan toch, ja dan toch die slag bij heldere hemel. Hoe vaak kom je dat tegen in je pastorale werk? Het allerliefste wat je hebt wordt je ontnomen. Het licht wordt voor je uitgeblazen. O gemeente, hoe diep kunnen die wonden zijn van teleurstelling in het leven ook van een christen? En wat kan het in je leven wonden slaan? Je was nog zoveel van plan en dan ineens is daar die werkloosheid of die ziekte. Of die handicap of die vreselijke pijn. Als je door de holle gangen van de ziekenhuizen loopt. En je ziet hoe mensen afscheid moeten nemen van elkaar, van je geliefde. Wat zijn er ook veel problemen. Van pijn en verdriet. Gebroken gezinnen. De nazorg van de EO, wat ik mag doen, wat je tegenkomt. Kinderen die niet meer thuis willen komen. Oh ja, vroeger gingen ze nog mee naar de diensten, maar vroeger, ja, dat was vroeger. Nu is het allemaal zo dood geloof. Het stelt niets meer voor. Worstelt u daar als ouders ook mee? Jesaja bidt. Jesaja spreekt tot God. Jesaja gaat naar dat allerjuiste adres. Hij legt zijn hart in dat gebed. Want Jesaja kent de diepte van het leven. Hij kent ook de hoogte van het geloof. Dat hele gebed is één beroep op Gods vaderliefde. En hij kan het niet nalaten om als profeet van die allerhoogste God te bidden voor de ballingen die het bidden hebben verleerd. Hij bidt als een vader en een moeder die dat doet voor hun kind dat niet meer bidden wil. Van zo'n gebed, mijn broeder en zuster, mag je veel verwachten. Want God wil gebeden zijn. Hij wil u en mij zijn liefde geven. Hij is een vader. En dat weet Jesaja ook. Want nochtans, zegt hij, nochtans, ondanks alles, ondanks die donkerheid, u bent toch onze vader? De gedachte bij Jesaja is duidelijk. Hij stelt zich voor als dat dikke gordijn voor de hemel, als dat nou eens zou worden gescheurd. Met die prachtige oosterse beeldspraak stelt hij zich voor Gods intrede op aarde. Als God eens op de aarde zou komen, zal alles in rep en roer raken. Hij zegt zelfs, dan zullen de bergen een toonbeeld van vastheid, die zullen wankelen. Niets zal meer op zijn plaats blijven. Dan zal er op aarde ontzettend veel veranderen. Als God nou eens persoonlijk zou komen. Wat kan een mens wonderlijke dingen zeggen, vindt u niet? Wonderlijke dingen. Want God op aarde, Jesaja, hoe kun je het zeggen? Dat kan toch niet? Hoe durf je te vragen? Schouw uit uw hemel, zegt hij. Zie uit uw luisterrijke woning. Waar is uw ijver? Waar zijn uw machtige daden? Kom dan tevoorschijn als u zo groot bent. Maar gemeente, broeders en zusters, als God nu de hemel zou scheuren en werkelijk zou komen, wel dan zou Jesaja tegen de mensen zeggen, zie je, hier is nou uw God, in zijn machtige verschijning. Maar Jesaja, dat kan toch niet, God persoonlijk op aarde. Mijn broeder en zuster, gelooft u? Bidt u? Want deze profetie is een dubbel profetie. Want het is geschied. Maar weet u wel dat God straks komt? Wij zullen hem ontmoeten in de lucht, maar zijn voeten zullen straks opnieuw staan op die olijfberg. Zo wonderlijk was dit gebed nog niet van Jesaja. Het woord hopeloos kent God niet, komt ook niet in het woordenboek van het geloof voor. Er is uitzicht vanuit God gezien. Zelfs als je niets meer ziet, als het pikdonker is geworden, is daar die God, die almachtige schepper. En weet u, hij komt niet altijd op onze tijd. Maar we mogen blijven bidden. Telkens weer om zijn komst. Och Heere, scheur dan de hemel. Wie naar die grote God verlangt. Wie weet van het onrust in je hart. Zolang het geen rust heeft gevonden in God. Die grijpt niet in het luchtledige. Maar die blijft ook niet met lege handen staan. God laat zich vinden. Ook vandaag nog, in deze tijd van genade. God laat zich vinden door zijn woord en door zijn geest. Zijn belofte, zijn ja en amen. Ons hou vast. Uw en mijn toekomst ligt in die doorboorde handen. Het gebed van de profeet Jesaja is een pleiten op Gods barmhartigheid. Bidden, zei iemand, is op de uitkijk gaan staan of God eraan komt. Dus niet in het bushokje wachten tot de Heer komt, maar bezig zijn in zijn dienst totdat hij komt. God verhoort op zijn tijd, op zijn wijze, want God is God. God zal het gebed van Jesaja veel heerlijker verhoren. Zeker nog, God grijpt in. Hij grijpt in dat afschuwelijk bestel van deze wereld. En haar begeren. En in de eerste instantie, in de kerstnacht, is Gods uur vast geslagen. Want daar boven Bethlehem Ephrata staat alles in het volle licht. Daar verkondigt de grote blijdschap, al wat God heeft toegezegd, vindt zijn vervulling in de geboren Zoon Jezus Christus, die de hemelen heeft gescheurd op het gelovige gebed 7 eeuwen voor zijn komst. En gemeente, hij komt terug. Ja, wij zijn toch Maranatha-christenen? Wij verwachten hem toch op de wolken des hemels? Wij zullen toch straks bij hem zijn voor eeuwig. Want het blijft niet zoals het is. Die wereld en haar begeren. We staan nog wel in de wereld. We zijn niet van de wereld. We mogen een getuige zijn van die wereld die komt. Die nieuwe wereld. Blijf als de profeet Jesaja op uw post. Blijf maar bidden. Houd maar bijbelstudie en bidstond. Wees maar een lichtend licht en een zoutend zout. Wees maar een getuige op de plaats waar God ons heeft gesteld. Want het gaat naar zijn volmaakt bestek. Hij komt voor zijn gemeente, zei ik. Nee, dat zegt de Bijbel. Hij komt voor zijn volk Israël. En hij komt voor die miljarden mensen die nog niet van de boodschap hebben willen weten of nog niet hebben gehoord. Er zal een schare zijn die niet te tellen is straks. Er komt een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde. Er komt werkelijk gerechtigheid. Maar deze periode moeten we doorheen. Door de diepe periode. Er komt nog een tijd van grote verdrukking. Voordat de gemeente wordt weggehaald, dan begint die tijd. Zult u erbij zijn? Als straks die machtige bazuin zal klinken en de graven zullen opengaan en alle die van Christus zijn zullen ontwaken, o God wil het. En dat alles is gelegd in dat kind in de kribbe, in de man van smarten. Wat een evangelie. Wat hebben we een evangelie. En wat mogen we die machtige boodschap doorgeven tot aan de einde der aarde, totdat Jezus komt. En dan zeggen we met elkaar, halleluja, Maranatha. Want de bruiloftzaal wordt vol. Amen. Ik moet u zeggen dat we een lied gaan zingen. Dat ook wel genoemd wordt de Christelijke Internationale. En daar wil ik eigenlijk nog iets van vertellen, want in mijn loopbaan bij de omroep ben ik ooit eens begonnen bij de VARA. Ja, daar kijkt u van op, hè? Vereniging Arbeiders Radioamateurs. En als er dan iemand was overleden, dan kwamen we bij elkaar in de kantine. En er werd er altijd het socialistisch strijdlied gezongen. Met de bekende regel, en de internationale zal morgen heersen op aard. Maar toen ik net als jonge jongen een christen was geworden, zei ik tegen mijn collega's, dat kan niet, dat klopt niet in dit lied. Die internationale zal niet heersen, want Jezus komt terug. Ik had het nog niet zo lang geleden gehoord. Een dag later moest ik bij de Allerhoogste baas komen, de omroepsecretaris, de heer Broeks. En dat ging in die tijd nog zo. Ja, en dan mocht je binnenkomen. En toen zei hij, wat heb ik van jou gehoord? Ik zeg, ik weet het niet, meneer. Ik wist het ook niet. Had jij opmerkingen over dat socialistisch strijdlied? Ik zeg, ja, natuurlijk, ik weet het weer. Ja, daar heb ik wat van gezegd. Ik heb gezegd dat Jezus terugkomt. Wat jij vindt, zegt hij, moet jij weten als je hier je mond er maar over houdt. Ik heb daarna niet zo lang meer bij de VARA gewerkt, maar het was heel apart. Toen ik in een van de vrije evangelische gemeenten waar ik vaak kom, een lied opgaf, in het Gooien was dat. En dit lied opgaf van de Christelijke Internationale. Toen zei ik, we zingen nu uit de bundel van Johan de Heer, lied 769, oftewel de Christelijke Nationale. Zo noemde dominee Hoekendijk dit lied. En toen vertelde ik in het kort dit verhaal. En met het koffiedrinken komt er een man naar me toe. En toen zei hij, hoe is dat toen afgelopen bij meneer Broeks? En dat was een oud collega. Ja, zo klein is de wereld. De Christelijke Internationale, de versen 1 en 2 zingen we met elkaar. De collecte, wanneer wordt die gehouden? Bij het laatste lied? Of nu? Onder het orgelspel van de Internationale, de Christelijke... De versen 1 en 2... wordt de collecte opnieuw opgehaald en die hartelijk aanbevolen. Gemeente, zullen we samen de Heere danken. Almachtige en liefdevolle Vader in de hemel, zo willen we u dank zeggen, Heer. Zo gaat u met uw dienstknechten om. Ze mogen op u vertrouwen. Uw woorden zijn ja en amen. En zo mogen we ook uitkomen vanavond bij de Heere Jezus zelf. Het woord is vlees geworden. U heeft de hemel gescheurd, u bent weer gekomen. En we verwachten u terug bij die ontmoeting in de lucht. Wat zal dat zijn? Eeuwig hem ten eigendom. Heer, zolang u nog niet gekomen bent, geef ons maar die opdracht om bezig te zijn in de dingen van u. Om zo gemeente te zijn in deze tijd. En het ook van u te verwachten. Wilt u zijn met de voorganger van deze gemeente? Met de broeders van de kerkraad, met de leden en de vrienden. Houd ons alle dicht bij u. En laat ook hier in deze plaats uw licht schijnen. Met die machtige klanken uit dat eeuwig evangelie. Dat ons alle roept. Van een arme zondaar tot een rijke Christus. Heer, wilt u zo nog met onze zieken en met onze bejaarden zijn. Wilt u ze groeten ook vanavond vanuit uw heiligdom. Dat we ook zo met elkaar zijn verbonden via kerktelefoon of bandrecorder. Houd ons allen in de week die voor ons ligt aan uw handen en ga zo met ons totdat Jezus komt. Amen. Dat prachtige lied 925, daar zingen we de versen 1 en 2 en na de zegenbeden zingen we dus het derde couplet. Neem hier mijn beide handen en dat wens ik u ook toe voor de week die voor u ligt. Lied 925, de versen 1 en 2 en we zingen dan het derde na de zegenbeden. Lied 925. Mijn broeder en zuster, ga aan de hand van die Heer. En ga dan ook maar van hier dragende en ook uitdragende zijn machtige zegen. En de genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van die machtige Heilige Geest zij en blijven met u allen en met de zieken, totdat Jezus komt. Halleluja. Maranatha. Amen.